Goedemorgen, broeders en zusters. Ik geloof meer broeders vandaag dan zusters. Het is fijn om weer bij u te zijn vanmorgen. Ik heb gezien dat de laatste keer alweer bijna 8 maanden geleden is. Ondertussen is er weer heel wat gebeurd. We hebben wat zendingsreizen gemaakt, 3 om precies te zijn. In maart was ik in Zuid-Afrika en Swaziland. In juni in Zuidoost-Congo, in de grote stad Lubumbashi. Nooit een stoffigere plaats gezien behalve de stad Khartoum. Maar enorm veel openheid daar voor zendingscursussen. En in augustus, september hebben Tineke en ik een reis naar Zuid-Afrika, Swaziland en Botswana gemaakt, waarover ik zo dadelijk wat plaatjes zal laten zien. Eventjes een paar in het kort. En soms denk ik wel eens, die hele zendingsbusiness waar we mee bezig zijn, dat is in feite gewoon een zakelijke aangelegenheid die beursgenoteerd is. Wist u dat? En ik kan u zeggen dat ons aandeel dit jaar fenomenaal gestegen is. En dan overdrijf ik niet. In de eerste reis die ik naar de Congo maakte in januari, dat was vlak voordat ik hier de laatste keer kwam, hebben we ongeveer 200 mensen kunnen trainen. Sorry, 170 mensen kunnen trainen. In juni was dat al opgelopen tot 200. En met de cursisten van de andere cursussen hebben we daarmee samen meer mensen getraind dan in de afgelopen 3-4 jaar bij elkaar. Dus er is, ik wil u ontzettend bedanken voor uw bijdrage in financiën, in gebeden en in bemoediging. In allerlei support wat we van u mochten ontvangen. En het goede nieuws is dat uw aandeel in de hemelen enorm gestegen is. Daar is het niet bij gebleven, want in augustus toen wij in Zuid-Afrika waren, kreeg ik de uitnodiging van een medewerker van Transworld Radio om een paar radioprogramma's te maken. Nou, dat hebben we gedaan. Dat gaat dan gewoon spontaan, van kun je over een paar dagen even komen. Dus Tineke heeft een programma gemaakt, ik heb er één gemaakt en we hebben er één van ons samen gehad. En dat was kennelijk zo goed bevallen dat ze me gevraagd hebben om de volgende keer dat ik kom er weer 5 te maken. Dan zou je zeggen van nou, dat is nog niet zo erg indrukwekkend. Maar het is alweer een begin, want dit gaat namelijk uitgezonden worden naar heel zuidelijk Afrika. Dus dit bereikt het halve continent. En als u zich nou voorstelt dat ik de heer onlangs om een groter zaaiveld gevraagd heb, dan vind ik het wel een hele humoristische verhoring van gebeden. Vorige week had ik de Afrikaanse directeur van Transworld Radio op bezoek. En ik besprak deze zaken met hem. En we hebben een hele lange boswandeling gemaakt. En zo al pratend kwam het ene idee na het andere op. En toen heeft hij gezegd van zouden we niet eens gaan werken aan het opzetten van een hele radiocursusoverzending die Transworld Radio kan gaan uitzenden naar heel zuidelijk Afrika. Als dat gaat gebeuren, dan zal dat voor onszelf drastische veranderingen betekenen. Ik zal dan waarschijnlijk meer in Zuid-Afrika zijn dan in Nederland. En het is heel grappig dat voordat iemand dat wist hier vanmorgen zegt Gert tegen mij, ik heb toch zo'n gevoel dat je wel eens weer terug zal gaan naar Zuid-Afrika. Ik denk, Gert, je hebt niet door wat je hier voor een bijna open deur intrapt. Heel erg leuk. Bedankt ook voor zo'n opmerking, want dat is toch weer een bevestiging in de goede richting. Als dat gaat gebeuren, dan zal ons aandeel ongetwijfeld in de hemelen nog veel verder gaan stijgen. Dus ik wil u aanmoedigen, blijf achter ons staan op alle mogelijke manieren die u kunt bedenken. Want we hebben dat hard nodig, zonder dat kunnen we het helemaal niet doen. Laat ik afsluiten met u even een paar plaatjes te laten zien. Ik stap even terzijde, kan ik zelf ook even kijken. Ik had het voorrecht om met Tineke op stap te zijn deze reis van midden augustus tot midden september. Dat is zoveel beter dan alleen op reis gaan. We zijn onderweg in, ja, u ziet hier wat heel uiteenlopende plaatjes. In Afrika is het altijd leuk om beesten te kijken als je de kans krijgt. Nou, we kwamen er een aantal tegen, dus een plaatje van gemaakt. Het plaatje rechts, dat zijn de suikerrietvelden van Swaziland. Als je op smalle weggetjes daartussendoor rijdt, dan voel je je net een mier die tussen de grote grasprieten doorwandelt. En in het midden een jongetje die heel aandachtig zit te luisteren naar een van de trainingen die Tineke aan het geven was. De volgende. Dit is het terreintje in Swaziland in het gebouwtje daarboven. Dat was een kerk waar u zo dadelijk nog van... De onderste plaatjes zijn binnen in die kerk. Een klein plattelandskerkje, zoals er honderden zijn in Swaziland. Waar wij de eerste zondag onze dienst gedaan heeft. Tineke die heeft een kinderdienst gedaan over de vier mannen die de verlamden door het dak voor Jezus' voeten lieten zakken. En ik heb over diezelfde thematiek toen een boodschap gebracht. Dat was op zondagmorgen. U ziet dat de kinderen heel erg aandachtig staan te luisteren wat Tineke doet. Ze heeft hier een paar simpele stukjes papier aan elkaar gemaakt met een paar klinknageltjes. Zodat je allerlei uitbeeldingen kunt maken. Je kunt er een huis van maken, je kunt er een vier van maken. Je kunt er een gat in het dak van maken, je kunt er een trappetje van maken waarbij je op het dak kunt komen. En zo heeft ze geleerd om de kinderen het hele verhaal na te vertellen. Heel erg creatief en ze vonden het prachtig. We hebben ze het in de dienst laten navertellen en dat deden ze heel goed. Dit is de voorganger, Pastor Makosi, van deze kleine gemeente, die nadat ik daar een week lesgegeven had gezegd van kan je alsjeblieft terugkomen volgend jaar en dan iedere avond in mijn gemeente discipelschapsprogramma's doen. Je ziet dat waar je aan het werk gaat, daar komt niet alleen het werk wordt gedaan, maar er komt veel meer werk uit tevoorschijn. Nou, ik sta daar nog netjes met een dasje voor te preken, dat bent u van mij ook gewend, maar ik denk... Ik steek zo af in zo'n gemeente met, als enige met das. Vandaar dat u me vandaag maar gewoon in trui ziet verschijnen. Verder maar. Dit was het terrein in Swaziland. Er zijn drie kleine gebouwtjes. Er is een naai-cursus atelier. Er is een gebouwtje voor jonge kinderen waar ze... Ja, een soort kleuterschool, zeg maar. En er is een gebouwtje waar bijbelstudie gegeven kan worden. En daar midden op het terrein hadden ze een tent opgezet waar Tineke dan haar cursus voor kinderdienstwerkers kon doen. Ja, de volgende maar. Nou, daar zijn ze hier druk mee bezig en dat is ook heel erg goed overgekomen. Tineke heeft ook heel veel met deze mensen gesproken over gebed. En dat bracht een heleboel nieuwe perspectieven voor ze mee. Ja? Daar linksboven is het gebouwtje waar ik mijn cursus gegeven heb. En u ziet daar ook mijn vertaler, Pastor Mandla, die dat ook in maart al een cursus vertaald heeft. Ik ben daar nu geweest om een tweede cursus te geven. En dit was de groep van ongeveer 25 mensen die in beide cursussen aanwezig waren. Ik zou daar ook ergens bij moeten staan. En dit was het laatste middag van onze beide cursussen. Daar kregen we als blijk van waardering allebei een Swazi-stuk kleding uitgereikt. Wat ter plekke gemaakt werd naast het gebouwtje waar ik de Bijbelstudies aan het geven was. Het is niet zo mijn stijl om in dat soort Afrikaanse kleding op een podium te verschijnen. Maar we vonden het wel een hele leuke gedachte. Zo heeft u in ieder geval even een paar beelden van de laatste reis. Ik had u natuurlijk veel meer kunnen laten zien, maar daar ben ik niet voor gekomen. Dus we gaan weer over naar de orde van de dag. En dat is mijn boodschap voor u van vandaag. Die boodschap die gaat over twee gedeelten uit Gods woord. De eerste is een hele bekende psalm. En wel psalm 91, die gaan we zo dadelijk met elkaar lezen. En dan later, als we daar aan toekomen, nog een klein stukje uit Exodus 6. De titel van de boodschap van morgen is... Als ik ben, zegt ik zal. Dat zal ik nog een keer zeggen. Ik ben, u weet wie dat is. Nou, als ik ben, zegt ik zal, dan krijg je een krachtsexplosie. En daar wil ik u vandaag in meenemen. Ik hoop dat u een Bijbel bij zich heeft, dan kunt u nog wat aantekeningen maken. Ik lees heel gewoon de oude NBG. Vanwege het feit dat dat zo'n hele bekende verwoording is. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. Met zijn vleugels beschermt hij u. En onder zijn vlerken vindt u toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die overdag vliegt, voor de pest die in het duister rondwaart, voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddeloze zien, want gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen ze u dragen, opdat u uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult getreden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Tot zover is de psalmist aan het woord. En nu spreekt God zelf. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Let op de woorden, ik zal of zal ik. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, als God zegt ik zal, kun je er maar beter op rekenen dat dat gaat gebeuren. Maar hoe komt het nou dat we vaak zoveel moeite hebben om ons dat toe te eigenen? Hoe komt het dat we zo vaak gebukt gaan onder problemen en soms last hebben van depressies, dat we het niet schijnen te kunnen pakken? Laten we die psalm gewoon eens vers voor vers in het kort nagaan. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Die schuilplaats, het is de beste plek waar je kan zijn. Zijn schaduw is de veiligste plek om te vertoeven. Er is bescherming, er is veiligheid. Daar is zijn tegenwoordigheid en in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. Daar is voorziening, daar is niets onplezierig. Daar is de gemeenschap met God ongehinderd. Er is geen dissonant, maar er is een volmaakte harmonie tussen de mens en zijn God. In zijn schuilplaats is het waar je met hem wandelt, waar je met hem spreekt. Het is zo'n goede plek. Je wil daar nooit vandaan. Kunt u natuurlijk zeggen van, ach hemel, daar staat weer zo'n figuur op zijn voetstuk die de hele dag niks anders te doen heeft dan bidden en Bijbel lezen. En die ervaart dat misschien wel een beetje. Maar hoe in hemelsnaam kom ik daar? Nou, u hoeft er niet ver voor weg, want Jezus woont in uw hart. Het is dichtbij, u hoeft er geen grote moeite voor te doen. Wat u wel moet doen is de tijd voor uittrekken. Want God ontmoeten doe je niet zomaar even. En het gaat gepaard met een belijdenis, want dan komen we bij vers 2. Ik zeg tot de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. En dat is de sleutel tot de hele psalm. Het is die ene belijdenis die het hem doet. Dat je zegt en dat je gelooft dat God jouw vluchtplaats is. Dat hij jouw fort is. En dat je op hem vertrouwt. Dat is waar het om gaat. En het doet er niet toe hoe je het verwoordt. Je kunt tientallen psalmen langsgaan en allemaal van dit soort bewoordingen tegenkomen. En je hebt dat al zo vaak gehoord dat je het waarschijnlijk moeiteloos in de een of andere bewoording uit je mouw kunt schudden. Ik zeg wel eens van, Heer, u bent het fundament onder mijn voeten. U bent het dak boven mijn hoofd en u bent de heg om mij heen. Dat staat nergens zo in een psalm. Maar het komt op hetzelfde neer. Waar gaat het om? Het gaat erom dat je je God voorstelt als de grootste autoriteit in hemel en aarde die voor jou is. En wanneer hij voor jou is, zal er niemand tegen je kunnen zijn. Maar dat moet je met je hart geloven en je moet het met je mond belijden. En dat is waar het ons nog wel eens aan ontbreekt. Soms is het gewoon moeilijk, want we voelen ons gedeprimeerd. Onze gevoelens werken ons tegen. En dan moet je een keus maken. Blijf ik in dat klimaat van negatieve gevoelens, die negatieve spiraal hangen? Of ga ik echt een poging ondernemen om daaruit te breken? Nou, dat kun je maar op één manier doen. En dat is dat je de leugen van je gevoelens doorbreekt met de waarheid van het woord van God. En ik zeg helemaal niet dat je negatieve gevoelens niet valide zijn. Of dat je ze maar weg moet drukken. Of dat de nood die eraan ten grondslag ligt niet echt zou zijn. Maar het is heel belangrijk dat je je voorneemt om ten alle tijde met je hart te geloven en met je mond te belijden dat zijn redding altijd groter is dan jouw probleem. Ik zeg tegen mijn kinderen wel eens, als ze met het een of andere probleem bij me komen, wat er tamelijk uitzichtloos uitziet, dan zeg ik, vergeet niet dat voor ieder probleem wat wij tegenkomen, heeft God 100 oplossingen. En als je daar moeite mee hebt, vertel jezelf dat dan iedere keer opnieuw. Wat wij vaak doen, is dat we ons leven laten leiden door de locomotief van emoties. En al het andere bungelt er dan achteraan. Maar dat is de verkeerde volgorde. Wat wij moeten doen is de locomotief van geloof voor ons uit laten gaan. Het feit van de waarheid van Gods woord moet de locomotief zijn die ons leven over de rails trekt. Het is zijn woord wat ons stuurt, wat ons leidt, waar wij op afgaan. Het is zijn woord wat altijd meer waard is dan onze omstandigheden. Petrus liep op een gegeven moment op het water, weet u nog? En toen kwam op een gegeven moment die hoge golf en hij zag Jezus niet meer. En toen maakte hij de fout dat hij naar beneden ging kijken. Nou, die fout die maken wij bijna automatisch ook altijd. De belijdenis die Petrus, maar ja, dat kon je hem ook niet kwalijk nemen. Het was tenslotte de eerste keer dat hij dat deed. De belijdenis die Petrus uitte was van, och hemel, ik begin te zinken. Heer, ik verdrink. En onmiddellijk was Jezus daar om zijn hand te pakken. Nou, dat is goed nieuws, want dat betekent dat bij ons falen om op hem te zien, hij ook onze hand pakt. Hij laat ons niet verdrinken. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Maar de kunst is om dat nou te voorkomen en op een gegeven moment te zeggen van, oké, ik loop hier te midden van totaal onzekere omstandigheden. Voor mij bevindt zich een golf zo groot dat ik Jezus niet meer zie. Ik schreeuw tegen die golf, golf, zak neer. En ik kijk weer naar Jezus Christus. En zolang ik Jezus Christus niet zie, zeg ik, en toch Heer, ik geloof dat u aan de andere kant van die golf bent. En die golf kan op het moment groot zijn, maar er is geen golf op het meer van mijn leven die u al niet eerder betreden heeft. U weet hier de weg. Te midden van al mijn onzekerheid heeft u zekerheid. Te midden van mijn duisternis schijnt uw licht. Te midden van mijn niet weten, daar is uw alwetendheid. Op het moment dat mijn leven voor mezelf onduidelijk is, mag ik weten op grond van uw woord dat u het allemaal al hebt uitgestippeld. Dat u het allemaal al hebt voorbereid. Kijken we naar vers 3 en 4. Dan zegt de psalmist, want hij is het die u redt van de strik van de vogelvanger, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht. Daar moeten we nou ons geloof op richten. En nou zullen we misschien niet met een pijl te maken hebben, of met een vogelvanger, of met de pest. Maar wij hebben te maken met de mededeling van de dokter dat we ongeneeslijk ziek zijn. Of we hebben te maken met de brief van onze werkgever die ons voor de zoveelste keer vertelt dat we onze baan niet kunnen houden. Of wat zich dan ook voordoet in uw leven. Hij zegt, ik zal u redden. Ik zal u bedekken. En daar moet je jezelf in oefenen, om jezelf dat voor te houden. En misschien wel 100 keer op een dag. Hij zal me redden. Hij zal mij dekken. Hij zal voor mij zorgen. Hij zal voor mij voorzien. De Heer is mijn heelmeester. Of wat zich ook voordoet op een bepaald moment. Als we naar vers 5 tot 8 kijken, dan is het thema daar vrees niet. Precies wat Jezus ook steeds zegt. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, voor de pest, voor het verderf. Al vallen er 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken, slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddeloze zien. Want gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. Dat moet uw belijdenis zijn. Je kunt over je vrees heen komen, je kunt eruit klimmen door stap voor stap de treden te gebruiken die het woord van God je aanreikt. Maar het kan betekenen dat als je te midden van zo'n depressie zit, dat je de tijd moet nemen om met je Bijbel de stilte in te gaan, het woord open te slaan, te lezen en te zeggen, ja, dat geloof ik, en het voor jezelf te herhalen. Dat is hoe je je huis bouwt op de rots. Want zoveel van ons bouwen hun huis op de gevoelens van het zand. En op het moment dat er buien komen, zoals we ze vandaag buiten zien, blijft er helemaal niets overeind. Ik heb van mensen gehoord die avond aan avond bij de tv zitten en zo gauw er een klein probleempje komt, dan liggen ze onderuit. Ja, vind je het gek? Waar heb je jezelf mee gevoed? Waar heb je je leven op gebouwd? Wat is jouw kracht geworden? Je moet het de schuilplaats van de Allerhoogste tot jouw plaats maken. Je moet daarheen vluchten. En je moet niet vergeten dat daar die belijdenis als de rode draad doorheen loopt. Als ik zeg, Heer, u bent mijn rots, u bent mijn toevlucht, u bent mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Dat is wat je overeind houdt. En dan ga je ook merken dat God daar zijn fiat aan verbindt, dat hij zijn kracht, zijn sterkte gaat geven. Dat is het moment waarop de eeuwige, de ik ben, begint te spreken. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutsen gesteld, geen onheil zal u treffen, geen plaag zal uw tent naderen, want hij, de ik ben, zal aangaande u zijn engelen gebieden dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen ze u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult getreden, op jonge leeuw en adder zult gij trappen. Als je dat nou over jezelf belijdt, dan merk je gewoon dat jouw problemen, je depressies, je pijn, je moeite, je negatieve spiraal, die beginnen gewoon te slinken. En als je dat dag na dag, en soms misschien in een tijd van bidden en vasten meerdere keren op een dag achter elkaar doet, dan kan ik je garanderen dat je een overwinning gaat boeken zoals je die nog niet gekend hebt. Want dan gaat ik ben zijn ik zal uitspreken. Hij zegt dat hij jou zal beschermen met zijn engelen. Hij zegt dat 2 keer om aan te geven dat er voor jou victorie is, dat er overwinning is en dat er bepaalde dingen niet zullen plaatsvinden. Je zult niet getroffen worden door dit en door dat en de leeuw en de slang. Betekent dat niet dat we dan nooit met lijden te maken hebben? Dat betekent het zeker niet en daar heb ik meerdere keren al eerder over gesproken. Maar wat ik u op het hart wil binden vandaag is dat u het woord van God gebruikt als uw rots, als uw fundament waarop u het fundament van uw leven bouwt. Het betekent niet dat er helemaal niks naars meer zal gebeuren. Het betekent wel dat u nooit meer onder dat nare gebukt hoeft te gaan, omdat u er met hem boven staat. En het prachtige eind van deze psalm, die laatste 3 versen, is dat God zijn belofte geeft aan degene die hem erkennen en die zijn naam aanroepen. Want dat staat er, omdat hij mij zeer bemint, omdat hij mij lief heeft, zal ik hem bevrijden. 6 keer zegt God hier, ik zal. En dan noemt hij redden, beschermen, antwoorden, nabij zijn in problemen, bevrijden, eren, bevredigen, met lang leven en met redding. Nou, ik weet niet wat er dan nog aan mankeert, maar voor mijn gevoel is dat echt een 100% problem-proof belofte. God is beter in het uitwerken en het nakomen van zijn belofte dan u ooit kunt worden in het hem eraan herinneren. Uw problemen zijn nooit groter dan zijn beloftes. Ik wil u dat nog met een ander schriftgedeelte illustreren. Hier hebben we het nog gehad over het persoonlijke vlak. Als we naar Exodus 6 kijken, dan zien we het moment dat Israël zich in de grootste problemen vindt, vlak voordat ze worden uitgeleid uit Egypte. En er bevindt zich een beetje een machtsvacuüm tussen het volk wat onder slavernij leeft, wat met hun eigen oudsten te maken heeft, die de grootste moeite hebben met de figuur van Mozes. En Mozes die naar God gaat en zegt van Heer, wat moet ik daar nou mee? Het is een hele spannende tijd. En dan gaat God spreken. En God gaat spreken op een manier die voor ons heel duidelijk is, omdat wij de geschiedenis kennen. We weten de uitkomst. We zien hoe op het moment dat het volk in moeite is, in grote problemen is, dat God spreekt. En de historie die wij kennen wijst uit dat God alles gedaan heeft wat hij gezegd heeft. Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem, ik ben. Daar heb je, ik ben. Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heer ben ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het land hunner vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben, maar ook heb ik de klacht van de Israëlieten gehoord die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en ik heb gedacht aan mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten, ik ben de Heer. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet dat ik de Heer uw God het ben, ik ben die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezitting. Ik, de Heer. Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij. Soms kun je zo eronder zitten dat het troostwoord van God je niet eens meer lijkt te bereiken. Maar als je opsomt wat hier gebeurt, dan zegt God 4 keer, ik ben. Je kunt er niet meer onderuit. Het is God zelf die hier spreekt. In wiens naam is mijn hulp? In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Wil je nog een machtigere bondgenoot? Hij zegt 4 maal ik ben en hij zegt 8 keer ik zal. Wat zal hij? Het is Gods doel dat alle mensen op aarde zullen weten dat hij God is en niemand anders. 2 keer zegt hij ik ben de Heer. En wat is het prachtige? De 3e keer zegt hij ik ben uw Heer, ik ben uw God, ik sta aan jouw kant. alles wat ik kan doen, alles wat ik voorradig heb, dat is er voor jou, hier en nu. Een paar hoofdstukken eerder, in Exodus 3, had God zich aan Mozes geopenbaard met die naam. En als jochie vroeg ik me dan altijd af, als God zegt, ik ben. Zeg, Heer, wat bent u nou? U maakt uw zin niet af. En het was pas vele, vele jaren later, nadat ik al jarenlang de Heer had leren kennen en toen weer eens in het Johannesevangelie las en plotseling tot de conclusie kwam dat de Joden woedend werden op het moment dat Jezus, ik ben, zei. Want daarmee identificeerde hij zich met God. En terecht. Hij is de Zoon van God. En Jezus zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de Messias, enzovoort, enzovoort. 14 keer zegt Jezus wie God is. Jezus maakte zin af 14 eeuwen nadat God voor het eerst zich bekend maakte aan Mozes met ik ben in Exodus 3 vers 14. Hij, Jezus, openbaarde het hart van God zoals nooit tevoren. En hij openbaarde zichzelf als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Nou, het volk Israël kende hem als zodanig nog niet. Hen moest het nog worden ingeprent. Maar hoeveel te meer is onze verantwoordelijkheid die de hele schrift kennen, die ik ben kennen, die de geschiedenis weten van hoe hij ik zal heeft uitgewerkt en dat nog eens dubbel en dwars onderstreept heeft door het leven van Jezus Christus. God zegt, je zal zien wat ik ga doen. Er waren geen geheimen meer. Iedereen kon het zien. Dit was niet meer iets persoonlijks, dit was iets nationaals. Een volk van slaven wat uittrok van hun onderdrukkers. God is niet alleen een God van woorden, hij is ook een God van daden. Maar hij neemt er wel zijn tijd voor. Hij volgt zijn eigen schema. Ik heb vaak tegen mensen gezegd van God is mijn persoonlijke oefening in geduld. En het is vaak mijn ongeduld geweest wat me heeft aangezet tot teleurstelling en zelfs soms tot boosheid op God. Dus als u zich afvraagt wat of hier voor een heilige prediker op het podium staat, dan kunt u zich getroost weten door de gedachte dat als u wel eens boos op God geweest bent, er hier nog zo een staat. Alleen, je moet niet zo dom zijn om daarbij te blijven staan. Je moet op een gegeven moment wel op een punt komen dat je zegt van oké, ik stel mij nu op het standpunt dat een eindig mens het nooit zo goed kan weten als God. En als ik echt geloof in zijn liefde en zijn zorg, dan moet ik daar nu mee ophouden. En dan moet ik nu echt in zijn woord gaan graven en me daarop baseren. En geloof me, dan kun je eruit komen. Zelfs zo'n gedeprimeerde figuur als ik soms was. Israël heeft het zichzelf heel erg moeilijk gemaakt. Ondanks de uitkomst was daar steeds weer het ongeloof, het gemopper. En we moeten dan toch eens naar onszelf kijken. En als we zo door de woestijn van ons eigen leven lopen, want zo voelt het soms, hoe reageren wij dan? Zijn wij dan het beste te vergelijken met de Mozes, de Jozua, de Caleb, die altijd weer Gods woord voorop stelt en zijn medemensen herinnert aan de waarheid en de beloftes van God? Of horen we bij die grote meute die altijd wat te mopperen heeft, omdat we alleen maar kijken naar de nare omstandigheden die we voor ogen hebben en dan God daar categorisch de schuld van geven? Die mensen vielen in de woestijn door hun ongeloof. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar daar wil ik niet bij horen. Ik ga liever door de strijd heen om een Jozua en een Caleb en een Mozes te worden die zich baseert op het woord van God en leiding geeft aan het volk, dan dat ik het verwijt zou moeten krijgen van je hebt het woord van God niet geloofd. Daarin moet je gewoon een keus maken. In Exodus 6 zegt God dat zijn tijd nu gekomen is en hij versterkt dat nog 7 keer. Hij zegt, ik zal je eruit leiden, ik zal je bevrijden, ik zal je verlossen, Ik neem je aan als mijn volk. Ik zal je God zijn. Ik breng je naar het land en ik geef je dat land tot een bezitting. 7 beloftes waarvan we allemaal weten dat God ze stuk voor stuk nagekomen is. Hij is de enige persoon die altijd kan en zal doen wat hij beloofd heeft. En de historie, de geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat God nog nooit een van zijn beloften niet is nagekomen. Dat Israël er 40 jaar over deed om in het beloofde land te komen, had niks te maken met de traagheid van God, maar het had alles te maken met de traagheid van hun ongelovige hart. Dat is, lieve mensen, een keus die je maakt. Is jouw hart een traag ongelovig deel van je leven, of sta je vooraan om God te herinneren aan zijn beloftes en je daarop te bouwen en daarop te baseren en altijd weer te zeggen van en toch, God is groter dan mijn problemen. God en Jezus Christus zijn dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid, leren we in Hebreeën 13 vers 8. Wat hij toen deed, kan hij vandaag ook doen. Toen hadden mensen geloof nodig, vandaag hebben we net zo goed geloof nodig. Maar geloof is net zoiets als spieren, je moet het wel oefenen. En als je het nou eens even vergelijkt met het optillen van een hele zware steen. Stel je voor, je wil zo'n mooie grote sierkei in je tuin leggen en je gaat naar het tuincentrum en je koopt zo'n ding en je probeert hem op te tillen. En je voelt een klein waarschuwend kraakje in je rug en je denkt, dit moet ik niet gaan proberen. Zo is het in het leven vaak ook. We komen problemen tegen van tijd tot tijd die we gewoon niet tillen kunnen. Laten we dan niet zo stom zijn om te proberen het wel te tillen, maar er gewoon even iemand bij te halen. Of desnoods 2 mensen zeggen, joh, ik heb hier een last te sjouwen die ik niet voor elkaar krijg. Wil je me helpen? Wil je me bijstaan? Wil je met me mee bidden dat we dit voor elkaar krijgen? En dan kun je samen zo'n last wel tillen. En in het hele proces oefen je daarmee je geestelijke spieren. Toch is het heel genadig van God dat hij ons doet opgroeien en ons oefent door dit soort uitdagingen op onze weg te plaatsen. Want door het steeds moeten tillen van dit soort zware dingen worden we sterk. Hij oefent onze vingers voor de oorlog, zou je kunnen zeggen, met een tekst uit het begin van Richteren. Onze limieten zijn niet de kracht of de macht van God. Ons limiet is ons geloof. Als dingen te zwaar zijn, vraag dan om hulp bij een paar vrienden. Of vraag hulp aan de gemeente. Alles wat we moeten doen is te zorgen dat we het boek en zijn auteur van haver tot gort kennen. Ik weet wel dat een van mijn collega's bij Open Doors vroeger die reisde is met Anne van der Bijl. En die zat naast hem in het vliegtuig en Anne las en las en las de Bijbel. Hij zegt, Anne, hoeveel lees jij eigenlijk per dag? Hij zegt, ach, ik lees zoveel als ik tijd heb. Waarop die ander dacht van, jongen, daar kom ik aan met mijn 2 hoofdstukjes op een dag. En hij zegt tegen Anne, maar hoeveel is dat dan? Nou, zegt hij, soms is het 5 hoofdstukken, soms is het 10 hoofdstukken. Maar ja, dat heb je ook nodig, want de bediening en het leven vraagt zoveel dat je je echt vol moet stouwen met goed voer, want anders dan red je het niet. Nou, dat is nou weer typisch Anne van der Bijl om zoiets te zeggen. Maar ik vind het een enorm voorbeeld, want je moet je gewoon eens afvragen van waar vul je nou eigenlijk je leven mee? Vul je dat met Gods woord, of vul je het met romans, of met televisieprogramma's, of met sport, of met muziek. Is heerlijk natuurlijk als je bij de worshipgroep hoort, maar daar kan je je ook zo in verliezen dat je voor God geen tijd meer hebt. Ja, ja toch? En dat geldt me van alles en nog wat. Dat gaat voor mij ook hoor. Als ik 5-6 uur op een dag heerlijk bijbelles gegeven heb, dan kan ik ook onderuit zakken en bij mezelf denken van, zo jongens, ik heb het weer gedaan voor vandaag. Wat zullen we nou eens voor leuks gaan doen? Maar in die tijd heb ik het net zo hard nodig om mij constant te voeden met en te versterken in God. Je kunt dat soort dingen niet laten liggen. Je moet het woord kennen en de auteur. Want het is je enige betrouwbare gids naar een voorspelbare toekomst. Lees het. Geloof het. Gehoorzaam het. En dan ben je safe voor tijd en eeuwigheid. Amen.